Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom.
Welkom. Dit is het leerhuis van Radio Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, de Haftara en het Nieuwe Testament. De presentatie is deze week in handen van Tony Jurg.
Welkom bij het leerhuis op Radio Israël. Deze week behandelen we de Parasha Shemini. Daarvoor lezen we uit de Torah een gedeelte uit Leviticus hoofdstuk 9 vers 1 tot en met hoofdstuk 11 vers 47. Als haftara-lezing hebben we deze Shabbat een gedeelte uit 2 Samuel hoofdstuk 6 vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 7 vers 17 en daarnaast een gedeelte uit de profeet Ezechiël hoofdstuk 36 vers 16 tot en met vers 38. En tenslotte wil ik met u vanuit het Nieuwe Testament het Onze Vader lezen en daarvoor lezen we het gedeelte Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 9 tot en met vers 15. Enige tijd terug zijn we geëindigd met het lezen uit het boek Shemot, Exodus. Aan het einde daarvan, in Exodus 40, lazen we dat de aanwezigheid van de Eeuwige, zijn kevot, de tabernakel vulde. Vers 34 en 35 zeggen het zo. Nu bedekte de wolk de tent der samenkomsten en de glorie van de Eeuwige vervulde de woning. En Moshe kon de tent der samenkomsten niet binnengaan, want de wolk rustte erop en de glorie van de Eeuwige vulde de woning. En die glorie van de Eeuwige zal in deze parasha-studie centraal komen te staan. De naam van deze parasha is Shemini, en dat betekent achtste. Dat achtste is niet zonder betekenis. Het getal 8 neemt in de Torah een bijzondere plaats in, zeker in verband met de gezette tijden van de Eeuwige, de Moadim, de momenten dat de Eeuwige een afspraak wil maken met zijn geliefde kinderen om elkaar te ontmoeten. Shemini verwijst echter niet enkel naar het getal 8, maar heeft ook een verwantschap met volheid, het Hebreeuwse shaman. Op dit moment zijn we aangeland in de periode van de omertelling, dat is de periode tussen de dag van de beweegruiveroffer en het wekenfeest, waarvan ik meen dat deze op de achtste dag, een Yom Rishon, is begonnen. Die omerperiode beslaat 50 dagen en heeft zich uiteindelijk in de kerkgeschiedenis vertaald naar de periode tussen Pasen en Pinksteren, een periode die wordt volgemaakt na 50 dagen. Maar wellicht beter is het te verstaan als 7 Shabbatten plus 1 dag. Een soortgelijk patroon van 7 x 7 plus 1 zien we terug bij het berekenen van het jubeljaar. En ook na 7 dagen Loofhuttefeest breekt er een achtste dag aan. Shemini Atzeret, beter bekend als Simchat Torah of Vreugde der Wet. En zouden we een paar versen voorbij de parasha van deze week lezen in Leviticus 12 vers 3, dan lezen we dat een pasgeboren jongen op de achtste dag dient te worden besneden. We zijn het boek Vayikra, Leviticus, begonnen met een gedetailleerd overzicht van verschillende offers en daarna hebben we in de vorige parasha Tzav gelezen hoe de tabernakel werd ingewijd. Die inwijding duurde 7 dagen en dan volgt daarna een achtste dag als een soort afsluiting, als een bijzonder hoogtepunt. Aaron krijgt hierbij een belangrijke taak te vervullen in de woning van de Eeuwige. En die taak is des te opmerkelijker, omdat we nog maar een paar Shabbatten terug hebben stilgestaan bij hoe Aaron had gezondigd door op aandrang van het volk een gouden kalf te maken. Maar nu was de situatie heel anders. Er is een soort ereherstel voor Aaron. Na die 7 dagen durende inwijding zien we hier in Leviticus 9 vers 2 dat Aaron de opdracht krijgt, kech lega, neem voor jezelf. Hij moest eerst voor zichzelf een jong rund als een zondeoffer nemen en een ram als een in vlammen opgaand offer. En pas daarna moest hij tegen de kinderen van Israël zeggen, kegoe, nemen jullie. De instructie die daarop volgt lezen we in Leviticus 9 vanaf vers 3. Hierin merken we duidelijk dat de priester, Aaron, eerst voor zichzelf verzoening moest bewerkstelligen voordat hij dat ten gunste van het volk kon doen. En datzelfde principe herkennen we ook in Hebreeën 5, vers 1 tot en met 3. Maar het beste komt hierna nog. In Leviticus 9, vers 6 lezen we namelijk dat Mozes aangeeft dat de Eeuwige zijn glorie, zijn kavot, zou gaan tonen aan het gehele volk. Na een uitgebreide beschrijving van de voorbereiding en het brengen van een aantal offers lezen we in Leviticus 9 vers 22 dat Aaron het volk zegent. En daarna gaan Mozes en Aaron de tent van de samenkomst in. Nadat ze weer naar buiten kwamen, zegenden zij het wachtende volk nogmaals. En dan valt het vuur van de eeuwige uit de hemel om de overgebleven offergaven te verteren. De mensen zijn diep onder de indruk en ze vallen op hun gezicht. Niet alleen bewerkte dit ontzag voor de eeuwige, maar het liet hen tegelijk ook zien dat de eeuwige waarlijk vergevend is. Hoe anders was het mogelijk dat de eeuwige welwillend antwoordde op het offer van Aaron, en dat na zijn zonde met het gouden kalf. Gelukkig was er vergeving. We kunnen uit dit gedeelte ook wat leren voor ons eigen leven. Zoals we in Leviticus 9 lazen, komt het zondeoffer en brandoffer eerst, en daarna pas het vredeoffer, in vers 4. En als wij bidden, kunnen we dit voorbeeld ook volgen, door eerst om vergeving te bidden en daarna voor de gemeenschap met de eeuwige. 1 Petrus 2 vers 9 zegt dat wij een koninklijk priesterschap vormen. Maar, zoals we hebben gelezen, heeft zelfs elke aardse priester toch vergeving van zonde nodig, voordat deze in de aanwezigheid van de eeuwige binnen kan gaan.
Vayeshev Adonai, Vayeshev Adonai, Melech Leolam. Vayeshev Adonai, Melech Leolam. The Lord will sit as King forever. Hu v'hekalo, kulo ha'makavod. And everyone in the temple says glory. Says glory, everyone in the temple says glory. Vayeshev Adonai, Vayeshev Adonai, Melech Leolam. Vayeshev Adonai, Melech Leolam. The Lord will sit as king forever. And everyone in the temple says glory. Uvahekalo, kulo ha'makavod. And everyone in the temple says glory. Everyone in the temple says glory. Kavod, kavod, kulo ha'makavod. And everyone in the temple says glory. Says glory, everyone in the temple says glory. Vayeshev Adonai, Vayeshev Adonai, Melech Leolam. Vayeshev Adonai, Melech Leolam. The Lord will sit as king forever. Uvahekalo, kulo ha'makavod. And everyone in the temple says glory. Uvahekalo, kulo ha'makavod. And says glory, everyone in the temple says glory.
En dan, op dezelfde dag waarop de eeuwige zijn glorie in heel het volk toonde, gebeurde het onbegrijpelijke. Twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, worden verteerd door het vuur dat uitging vanuit het aangezicht van de eeuwige. Dat dit daadwerkelijk op diezelfde achtste dag gebeurde, kun je afleiden uit Leviticus 10 vers 19. Dat moet enorme indruk hebben gemaakt op het volk. Des te meer omdat Nadab en Abihu vooraanstaande mannen waren. Zij waren na Mozes en Aaron de belangrijkste personen, meer nog dan de 70 oudsten. Dat lezen we in het begin van Exodus 24. Maar dan komt natuurlijk de vraag, hoe is het zover gekomen? Daarover verschillende meningen. De vroegste Joodse uitleggers en de rabbijnen uit de klassieke periode zochten naar verklaringen, maar dat leverde zoveel verschillende ideeën op dat ze het uiteindelijk niet over eens werden. Desondanks zijn de meeste Joodse en christelijke uitleggers er wel over eens dat Nadab en Abihu iets fout moeten hebben gedaan. Maar er is ook een andere kijk op de zaak mogelijk. Bij één voorbeeld van zo'n heel andere uitleg wil ik vandaag even stilstaan. Die vinden we bij Philo van Alexandrië, een Hellenistische Jood en tijdgenoot van Yeshua en Paulus. Hij meent dat de motieven van deze twee jonge priesters welwillend moeten worden geïnterpreteerd. Ze brachten een ongepland wierookoffer uit religieus enthousiasme. Dat idee is te lezen in Philo's boek met de mooie Latijnse titel De Fuga et Inventione in hoofdstuk 2.67. Ze zouden elke angst en aarzeling ten opzichte van de eeuwige hebben overwonnen en in een opwelling van vroomheid zichzelf als een soort brandoffer hebben aangeboden. Het blijft echter moeilijk te beoordelen of het vuur dat hen daarna verteerde nu een acceptatie of een afwijzing betekende. Wat ik echter interessant vind aan dit idee van Philo, is dat hij hier wijst op een religieus enthousiasme als aanleiding. En daarin zou hij wel eens een punt kunnen hebben. Zou ons religieus enthousiasme ons ook soms blind kunnen maken voor de heiligheid van de eeuwige en daarmee ontaarden in spelen met vuur? Zomaar een gedachte. De meeste commentatoren menen echter dat het verterende vuur een straf was en gaan dan ook op zoek naar de zonde die daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. Direct na deze gebeurtenissen lezen we dat de eeuwige rechtstreeks tot Aaron spreekt en de priesters beveelt om de tent der samenkomst nooit dronken binnen te gaan. Vers 8 en 9. Wellicht waren deze jonge mannen onder invloed van alcohol, zoals bijvoorbeeld ook Midrash Leviticus Rabba vermoedt. Of nog iets anders. Wellicht zit het antwoord wel in de tekst. Zij werden verbrand door vuur van voor de eeuwige. Dat suggereert dat er iets mis moet zijn geweest met het vuur dat zij hadden meegebracht. Zij brachten tenslotte vreemd vuur, Eshtzara. Maar hoe had het dan wel gemoeten? Rabbi Shmuel ben Meir, of kortweg de Ranshbam, suggereert dat ze helemaal geen vuur hadden mogen meebrengen. Het zou het voorrecht van de eeuwige zijn om het vuur te produceren, net zoals hij dat gedaan had in de onmiddellijk voorgaande verse van hoofdstuk 9. Zouden Nadab en Abihu ook indruk hebben willen maken op de Israëlieten met een wonder? Als dat zo zou zijn geweest, dan was hun offer van het onzuivere en eerzuchtige motieven zijn geweest. Het is duidelijk. Het verlossende antwoord is niet zomaar te geven. Maar één ding is wel duidelijk. Nadab en Abihu hebben gehandeld op een wijze die niet was voorgeschreven. Dat volgt onomstotelijk uit het laatste gedeelte van vers 1. En dat bleef staan, zelfs bij de meest positieve kijk op hun motieven, zoals Philo die voorstond. Zelfs met de beste bedoelingen kan het misgaan. Deze geschiedenis onderstreept dat de eeuwige inderdaad een verterend vuur is, zoals ook Deuteronomium 4 vers 24 zegt. En een herhaling van die waarschuwing vinden we ook terug in Hebreeën 12 vers 29. Ook het Haftara gedeelte van deze Shabbat onderstreept die conclusie. We lezen in 2 Samuel 6 vers 2 dat de ark door David wordt opgehaald uit het huis van Avinadab. En evenals een opmerking ertussendoor is het opvallend dat de naam Avinadab kan worden gelezen als een samenvoeging van de namen van Aarons zonen, Nadab en Abihu. Maar laten we verder gaan met de geschiedenis. De ark van het verbond werd op een nieuwe wagen geladen, getrokken door een span vee. Een optocht met veel muziek, aanbidding en offers volgde. En toen onderweg het vee struikelde en de ark dreigde te vallen, strekte Uzza, de zoon van Avinadab, zijn hand uit om de ark te stabiliseren om te voorkomen dat de ark op de grond zou vallen. En omdat Uzza dat deed, lezen we dat de neus van de eeuwige heet werd. Die uitdrukking komen we meer dan 20 keer tegen in de Tenach. En wij zouden hier de uitdrukking wit heet van laaiende woede gebruiken. Ik geloof dat over de intenties van Uzza geen twijfel mogelijk is, die zijn nobel. En juist daardoor lezen we dat dit voorval koning David een gevoel van onbehagen gaf. De herziene statenvertaling zegt in vers 9 dat David bevreesd was geworden voor de eeuwige. dat bevreesd is een vertaling van het Hebreeuwse Jira. Ook dat komt veelvuldig voor in de Tenach, en dat verwijst naar het begrip vrezen des Heren. Dat is iets anders dan bang zijn, het is namelijk een heilig ontzag hebben. Je plaats kennen als schepsel tegenover de schepper van het al. Dat is erkennen dat de eeuwige volkomen heilig is. Uzza besefte op het moment dat hij zich uitstrekte naar het ark niet voldoende die heiligheid van de eeuwige, welke geen vermenging tolereert van het onreine met het reine. De eeuwige stond niet toe dat de onreine hand van Uzza contact maakte met de reine en heilige ark, het symbool van Gods aanwezigheid. En het is dan ook niet zonder reden dat deze parasha dan ook verder gaat met het beschrijven van het verschil tussen het onreine en het reine. Er is een groot verlangen onder de gelovigen om de glorie van de eeuwige te mogen ervaren. Dat is een goed verlangen, maar vraagt ook dat wij ons uitstrekken naar inzicht hoe wij de eeuwige mogen benaderen. Het kennen en respecteren van het onderscheid tussen het reine en het onreine is een belangrijk onderdeel daarvan. Laten we eerst luisteren naar het lied Avon HaKavod, Heer van Glorie.
Adon HaKavod, Melech HaMelechim,
deze parasha lazen we in Leviticus 10, vers 10, over een van de belangrijkste taken die Aaron moest uitvoeren, namelijk onderscheid maken tussen het gewijde en het ongewijde en tussen het onreine en het reine. Het is eenvoudig hier zomaar overheen te lezen en het belang van dit gedeelte te missen. Het wordt als instructie herhaald in Ezechiël 44 vers 23. En waar priesters de taak van onderscheid maken niet naar behoren uitvoerden, werden zij daarop terecht gewezen, bijvoorbeeld in Ezechiël 22 vers 26. Als de priesters die taak niet meer vervullen, dan kan het volk geen onderscheid meer maken tussen de gewone en heilige dingen. En dan komen we in de situatie waarover in Jesaja 5 vers 20 tot en met 24 wordt geschreven. Wee hun die kwaad goed noemen en goed kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Dan vraag ik mij af hoe Jesaja tegen onze maatschappij zou hebben aangekeken. De meeste mensen, gelovigen inclusief, hebben geen helder beeld meer van de begrippen gewijde, ongewijd, onrein en rein en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Inderdaad is daar veel over te zeggen. Ik wil me hier beperken tot de twee begrippen die in veel Bijbels zijn vertaald als ritueel rein en ritueel onrein. Als eerste is van belang te realiseren dat dit niet de hygiënische toestand van een persoon of object beschrijft. Verder is dit onderscheid anders dan niet zondig tegenover zondig. Natuurlijk maakt zonde ritueel onrein en ontwijdt het een gewijd persoon of object, maar dat is maar een klein deel van het verhaal. Verder is het zo dat ritueel onrein zijn aan zich geen zonde is. De maandelijkse periode van een vrouw maakt haar bijvoorbeeld niet zondig. Het is overigens heel gemakkelijk om ritueel onrein te worden, aangezien dit niet alleen kan gebeuren door een primaire bron aan te raken, zoals beschreven in onze parasha, maar ook door een object aan te raken dat daarmee in contact is gekomen. En daarom is het volgens de rabbijnen eigenlijk zo dat praktisch gezien alle mensen ritueel onrein zijn. Om dan toch in de nabijheid van de eeuwige te mogen komen, is er rituele zuivering nodig. Afhankelijk van het type onzuiverheid omvat het zuiveringsproces één of meer van de volgende vier methoden. De eerste methode is een onderdompeling in de mikwe, een ritueel waterbad, waarover we in deze parsha ook hebben gelezen. En als tweede, het wachten op de avond. Deze eerste twee methoden zijn in deze tijd mogelijk om uit te voeren, maar kunnen niet alle vormen van onreinheid wegnemen. Methode 3 en 4 zijn soms noodzakelijk om weer ritueel rein te worden. Echter, deze kunnen na de vernietiging van de tempel niet meer worden uitgevoerd. En die derde methode is een offer brengen in de tempel. En als vierde, het besprenkelen met speciaal water, vermengd met de as van de rode vaars. We hebben deze Shabbat ook een stuk uit Ezechiël 36 gelezen. En dat heeft een directe relatie met hetgeen ik net heb opgenoemd. Je zou het een vijfde methode kunnen noemen. Het is de prachtige belofte dat de eeuwige zelf zal ingrijpen. We lezen in vers 25 namelijk: Ik zal rein water op u sprenkelen, en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dit vers staat in de context van het herstel van Israël, en dat is weer verbonden met de heilige naam van de eeuwige, met zijn eer. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 21, maar ook in vers 23, want daar lezen we: Ik zal mijn grote naam heiligen. En ik denk dat dat weer verbonden is met het slotvers, vers 38. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. De eeuwige heiligt zijn naam door middel van het herstellen van zijn volk, zodat een ieder op deze aarde zal erkennen dat hij de Heere is. Laten we nogmaals teruggaan naar de parasha, naar Leviticus 10 vers 3. De Dasbergvertaling heeft daar staan: Dit is wat de eeuwige bedoeld heeft. Door hen die mij het naast zijn, wil ik geheiligd en ten aanschouw van heel het volk wil ik geëerbiedigd worden. De Hebreeuwse tekst van dit vers kan op verschillende wijzen worden vertaald. Het voorvoegsel bet kan een plaats aanduiden, zoiets als in het midden van, maar de bet kan ook worden gebruikt om de wijze waarop iets wordt gedaan aan te duiden. Leviticus 10 vers 3 kan dus ook worden vertaald als: In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En dat is ook hoe de HSV dit gedeelte vertaalt. Laten we nogmaals teruggaan naar onze parasha, naar Leviticus 10 vers 3. De Dasberg vertaalt dit vers als: Dit is wat de eeuwige bedoeld heeft. Door hen die mij het naast zijn, wil ik geheiligd en ten aanschouwe van heel het volk wil ik geëerbiedigd worden. De Hebreeuwse tekst van dit vers kan echter op verschillende wijze worden vertaald. Het voorvoegsel bed kan namelijk een plaats aanduiden, dus zoiets als in het midden van, maar de bed kan ook worden gebruikt om de wijze waarop iets wordt gedaan aan te duiden. Leviticus 10 vers 3 kan dus ook even goed worden vertaald als in hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En dat is dan ook hoe de HSV dit gedeelte vertaalt. En zo komen we, na een lange omzwerving, uiteindelijk weer aan bij de kern van de zaak. De naam van de Eeuwige zal worden geheiligd in hen die hem het naaste mogen staan, zoals Mozes al zei. Dit omvat twee zaken. Als eerste wie tot de Eeuwige wil naderen, zal hem heilig moeten achten, dus handelen zoals de Eeuwige heeft verlangd door zich apart te zetten, te heiligen als het ware. En ten tweede kan de Eeuwige zichzelf in hen die zo naderen, zichzelf verheerlijken, zich de waarlijke Heilige betonen en zijn glorie laten zien. In dat proces neemt de hoge priester een belangrijke plaats in. Yeshua wordt in Hebreeën 5 vergeleken met Aaron. Yeshua is een hoge priester die met ons mee kan voelen, maar ook volmaakt getraind was in gehoorzaamheid. Daarover spreekt vers 8. En als consequentie daarvan staat in vers 9 dat hij, voor allen die hem, Yeshua dus, gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. In het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17, lezen we dat Yeshua de Vader vraagt ons niet weg te nemen uit deze wereld, maar ons te heiligen. In vers 17 staat, heiligen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. En ook daarin komen dezelfde twee dingen weer samen. Uw naam wordt geheiligd, uw wil wordt gedaan. Je zou het twee kanten van dezelfde medaille kunnen noemen. En als afronding wil ik dan ook met u naar dat bekende gedeelte gaan, waar deze twee dingen ook worden uitgesproken. En laten we lezen uit het Onze Vader, het gebed dat Yeshua ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
There is no one. There is no one. Abba Father, the beauty not contest to say you are great, you are great. Said there is no like you, there is no like you. Lift up your hands to Abba Father. Lift up your voice, say you are great.
You are great.
You are great.
I glorify your name in all the earth. In all the earth. I magnify your name.
There is no one like you. Come on.
There is no one like you.
Nobody else like you, Jesus.
Abba Father.
Your beauty non-compare.
Your beauty non-compare.
Dank u voor het luisteren naar deze aflevering van het Leerhuis op Radio Israël en wens u een gezegende Shabbat.
U heeft geluisterd naar het Leerhuis van Radio Israël, een programma waarin elke week een gedeelte uit de Torah, de Haftarah en het Nieuwe Testament wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.
Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom.